Het thema van morgen is dus Jezus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik geloof in God de Vader en in Jezus. Het heeft iets vreemds om daar zo apart bij stil te staan. Want ja, op een of andere manier klinkt toch eigenlijk iedere zondag wel de naam van Jezus. We lezen uit het evangelie. En als we dat niet doen, dan is het toch wel ergens in de gebeden om Jezus wil. Of op een of andere manier klinkt zijn naam. En daarmee raakt het dan van, ja, is dat dan eigenlijk niet overbodig om nog een keer apart na te denken over Jezus? De naam, de figuur, de persoon Jezus. Of gaat het nu, als ik dat zo overweeg, om een zekere verlegenheid? Op de kaft van een boek dat gaat over beelden van Jezus staat als eerste regel: Jezus, dat is voor velen geen boeiend thema meer. De beelden die men van hem kent zijn te vaag, te onduidelijk, te weinig van deze wereld. Ik denk inderdaad dat velen het niet makkelijk vinden om Jezus te typeren, om hun relatie met Jezus te beschrijven. Ikzelf vond het in ieder geval niet makkelijk, want toen ik er zo voor zat deze week, ja, ik had mezelf die opdracht gesteld, moest ik daar toch wel weer behoorlijk over nadenken. Hoe zal ik dat zeggen? Hoe zal ik dat onder woorden brengen? En zo dat het ook nog een beetje klinkt, dat het nog overkomt. Stel nou dat Jezus hier vanmorgen te gast zou zijn. Stel nou dat we met hem hier aan tafel zouden zitten en we zouden met hem kunnen praten, zo heel direct. En we zouden het gesprek voeren, dat kan denk ik bijna niet anders, in de eerste plaats over het nieuws van de afgelopen week, het grote nieuws. Aanslagen in Londen. In Egypte. Verwarring. Angst. We zouden het hebben over Niger. Midden in Afrika. Dat land dat dreigt ten onder te gaan door honger. En dat op zich is natuurlijk niet een nieuw verschijnsel, maar wat het schrijnend maakt is dat velen het wisten, dat er ook aandacht voor gevraagd is, maar dat eigenlijk de hele wereldgemeenschap, al die volkeren, al die regeringen bij elkaar het maar hebben gelaten voor wat het was. Het grote nieuws, maar ook het kleine nieuws. Want dat kleine nieuws is voor onszelf vaak zo mogelijk indrukwekkender, ingrijpender dan dat grote nieuws. Het persoonlijke. Een ziekte die ontdekt is. Goede vrienden, van wie u dat nou nooit gedacht had, maar die hebben verteld dat ze gaan scheiden. Ruzie met een goede bekende. Woorden over en weer. Spijt. Bij dat grote nieuws en bij dat kleine nieuws. Het gaat over ons, het gaat over mijn angst, boosheid, onmacht. Wat betekent het dan dat wij zeggen, ik geloof in Jezus? Wat zou hij zeggen als hij hier met ons, bij ons zou zitten? Hoe zou die overkomen? Jezus, een heel gewone naam. Tenminste, ik denk dat we er niet echt bij stilstaan. En daarin verschillen we dan misschien niet eens zo heel erg van het volk Israël aan het begin van onze jaartelling. Want in de tijd van de geboorte van Jezus was Jezus een heel gewone jongensnaam. Wij zeggen dan Jan, Piet of Klaas, hoewel die namen amper meer gebruikt worden. Ik keek het even na op internet. Als je het nu hebt over de top 10 van jongensnamen, dan is dat Sam, Thomas of Tim. En dan hangt het er ook natuurlijk nog vanaf welk rijtje je neemt. Dat zijn de populaire jongensnamen. Daarbij let je misschien niet eens zozeer op de betekenis, maar meer op de klank. Klinkt mooi, klinkt goed, vertrouwd. Zo'n naam wil je aan je kind geven. Betekenissen zitten er in onze voornamen natuurlijk volop, maar we zijn ons er amper van bewust. Bij achternamen ligt dat anders. De Bakker, Zwart, Van den Bosch. Maar we weten dat dat beroep, of die kleur, of die afkomst, dat dat niet of niet meer aan de realiteit beantwoordt. De kans is maar heel klein dat iemand die De Bakker heet, ook bakker is. Toch kan het soms versterkend werken. Bijvoorbeeld in de reclame. Als iemand die De Bakker heet nou toevallig ook bakker is, dan zou een reclameleus kunnen zijn: De Bakker, uw bakker. Zo ligt het ook ergens met de naam die Jezus gekregen heeft. Jezus krijgt meer dan een populaire jongensnaam, want hij krijgt die naam van Gods weeg. Het wordt een opdracht gegeven. Ge zult hem de naam Jezus geven. U zult die naam, zo staat er dan letterlijk, roepen, uitroepen. Zoals iedereen die in de Bijbel een naam krijgt, een naam geroepen krijgt. Een naam die moet iedereen kennen. Een naam die geeft iets aan van een levensprogramma, van een levensweg. Zo zal iemand leven voor God en voor de mens. Dat is hij. Jezus. En dat betekent dan zoveel als de Heer redt. Dat zit hem dus als het ware in zijn genen. Dat is zijn opdracht. En dat wordt dan versterkt door de gedachte dat er twee mannen zijn in het Oude Testament die diezelfde naam dragen en die ons iets laten zien wat dat dan betekent als we zeggen de Heer redt. De eerste is Jozua, de zoon van Nun, staat er dan nadrukkelijk bij. Eén van de 12 verspieders in het beloofde land. Overweldigend was het. Overweldigend was het om dat beloofde land te verkennen, om te zien hoe het was, hoe het eruit zag. En Jozua is samen met Caleb onder de indruk. Het is een schitterend land, het is een rijk land. Dit moet het beloofde land zijn. De andere 10, die zien dat ook. Maar ze zien meer. Ze zien, zoals wij dat dan zeggen, apen en beren op de weg. Ze twijfelen. Want het is een vol land. Het is een land met vele sterke, grote steden. Het is een land vol mensen die groot zijn, reusachtig groot. Ze kijken naar zichzelf. Ze kijken naar hun vrouwen, naar hun kinderen. Ze worden onzeker. Hoe kunnen wij dit land ooit in bezit nemen? Hier kunnen wij toch niet toe in staat zijn. Is dit wel voor ons? Is dit wel voor ons bestemd? Zullen we dit wel aankunnen? Ze worden verteerd door allerlei vragen, verlamd door allerlei vragen. Zullen we niet ten onder gaan? Het is een groot land, maar ook o zo onbekend. Wat zullen we tegenkomen? We zullen het niet kunnen overzien. En ondanks al die aarzeling, ondanks al die onzekerheid, Jozua gaat voorop. En zijn naam is dus de Heer redt. Wat zegt dat dus Als Jozua zo voorop gaat, laat je niet in een hoekje duwen. En besef even dan letterlijk wat het is om in een hoekje geduwd te worden. Een aantal hoeken, een aantal muren, een hoek. En in een hoekje geduwd worden betekent dan dat je in die hoek staat en dat je eigenlijk geen kant meer op kunt. Je kunt niet ontsnappen. Benauwend. Je kunt geen adem halen. Je blijft alleen met jezelf over. Vertrouw op de Heer. Dat is eigenlijk wat alleen al de aanwezigheid van Jozua wil zeggen. Vertrouw op de Heer. Ik moet daarbij denken aan het werk van moeder Teresa in Calcutta. Een enorme stad, daar ver weg. Gigantische problemen. Ik denk dat wij ons dat amper kunnen voorstellen, wat daar op een mens afkomt. Zeker op een westerling die daar argeloos rondloopt, wat er allemaal op hem afkomt. Tientallen redenen om daar niet heen te gaan. Tientallen redenen om, als je er al bent, maar niet te veel te doen en je maar nergens mee te bemoeien. Maar onder dat adagium, Jezus, Joshua, de Heer redt, is zij gewoon maar begonnen. Onbegonnen werk, lijkt het. Onbekend land, onbekende stad, zo groot. Dat is de eerste Joshua. En dan de tweede, de hoge priester. Hij behoort tot de ballingen die terugkomen uit Babel. Terugkomen naar het eigen land, het beloofde land. Eigenlijk opnieuw een stukje intocht. Dat vraagt veel. Heel veel. Inzet. Want u moet zich voorstellen, ze komen daar in een land waarin de huizen er verwoest bij liggen. Ze komen daar in een land waarin de akkers niet meer bewerkt kunnen worden. Want overal liggen stenen, groeit onkruid. De structuren, de sociale structuren zijn verdwenen. En met de mensen die teruggekomen zijn, gaan ze dan aan de slag. Heel erg toekomstgericht. Een land opbouwen, samen de schouders eronder. Enorm stuk enthousiasme, wilskracht. Maar die ballingschap, dat verleden, dat blijft ze op een of andere manier niet in de koude kleren zitten. Dat zijn traumatische ervaringen, misschien van henzelf, van hun ouders, van hun voorouders. Wat hebben we fout gedaan dat het allemaal zo ver gekomen is? Wat hebben we fout gedaan dat wij hier nu opnieuw het land moeten bewerken, opnieuw het land moeten veroveren als het ware, op de woestenij? Die vraag blijft. En in die vraag, die indringende vraag, wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat hebben wij nu eigenlijk gedaan? Komt dat visioen voor Zacharia? Dat visioen voor de profeet die daar dan ziet staan, de hoge priester Jozua in vuile kleren tegenover God. Hij moet, zo wil deze profetie, dit visioen zeggen, hij moet van schuld gereinigd worden. Hij moet zuiver worden, voor hij priester kan worden. Het volk moet van schuld gereinigd worden, voor het verder kan gaan, voor het los is, losgemaakt van het verleden en voor het verder kan gaan met God. Ik moet denken daarbij aan een man die in de gevangenis gezeten heeft, verschillende diefstallen gepleegd heeft, zelfs te maken heeft gehad met geweld. En hij draaide maar in een kringetje rond. Wat is er nou eigenlijk misgegaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? Wat had ik anders moeten doen? En hij zocht vergeving bij God. Hij vroeg vergeving aan mensen. Concreet ook. Wat kan ik doen om het goed te maken? Hij wilde loskomen van het verleden om opnieuw te kunnen beginnen. Jezus, die opvolger van Jozua. Hij draagt datgene wat die voorgangers van hem hebben gedaan, hij draagt het met zich mee, als een belofte. Zo gaat God reddend met mensen om, zo vergeeft hij, zo neemt hij de last van mensen op zich. Zo benadert hij de mensen, mensen die afgeschreven zijn. Zo geneest hij mensen die door hun ziekte geen enkel perspectief meer over hebben. Met die naam van Jezus gaan de discipelen dan op pad. Ze gaan de wereld in. Ze vertrouwen op hem, ze vertrouwen op God. En dat roept ons natuurlijk allerlei vragen op als we zien hoe die discipelen daar onbevangen de wereld in gaan. Mensen genezen. Kijk, dat Jezus mensen geneest, dat roept al vragen op. Dat is soms al niet makkelijk te accepteren, maar goed, dat is dan Hij, Zoon van God. Kunnen we ons nog iets bij voorstellen? Maar dat ook mensen zo in staat zijn in de naam van Jezus te genezen, mensen, dat is veel confronterender. Want dat roept ook vragen op bij onszelf. Waarom zien we dat nu dan, in ieder geval in onze kringen, niet of nauwelijks? En als we het elders zien, dan kunnen we vaak vele vraagtekens plaatsen. Hoe zit dat? Als wij de wereld ingaan in de naam van Jezus, de Heer redt. Twee dingen. Aan de ene kant is daar inderdaad de reddende aanwezigheid van God. Het is toch elke keer weer opnieuw fascinerend. Niet dat mensen bij drommen verlangen naar het evangelie, maar dat er elke keer weer mensen zijn, enkelingen, die de gemeente dan tegenkomt, die ik dan tegenkom, en die op een of andere manier benieuwd zijn naar de boodschap van het evangelie, daar op een of andere manier behoefte aan hebben, daartoe gedreven zijn, daartoe geroepen zijn. God verandert mensen. Aan de andere kant, u kent dat wel, die bekende kreet die ook wel eens op muren is gezet, verhaaltje eromheen, Jezus redt. Ik heb het zelf geloof ik ook wel eens een keer gebruikt. En dan voegt daar iemand aan toe, Jezus redt het niet. En dan is er weer iemand anders die denkt, nou moet ik het toch nog wel een beetje weer fatsoeneren. Jezus redt het niet alleen. Dat is het ook. Wij mensen, er wordt iets van ons verwacht. Gelovigen, er wordt iets van ons verwacht om dat te laten zien. Om door de geest van Jezus, door de geest van God gedreven te zijn, te laten zien dat er iets veranderen kan in deze wereld. Dat het niet nodig is inderdaad om in een hoekje te blijven zitten, je de adem te laten benemen. Ik moest denken aan een boekje van Okke Jager in de jaren 70. Dat had de titel Wij zijn niet machteloos. En als je daar dan eens wat in bladert achteraf, dan denk je, ja, een heleboel was natuurlijk ook wel erg optimistisch, erg gedreven door de tijdgeest. Naïef, zouden wij achteraf zeggen. Er staan er voorbeelden in als van een Zwitserse hoteleigenaar die zijn klanten bij wijze van proef geen rekening gaf, maar ze zelf liet bepalen wat ze wilden betalen. En driekwart van de mensen die zei dan, natuurlijk willen wij dat niet zelf bepalen, u moet het doen. En een kwart van de mensen die ging op de uitnodiging in en eigenlijk niemand betaalde onder de prijs. Vertrouwen. Vertrouwen dat het anders kan. Dat spreekt eruit. En het kan anders. Blijft er natuurlijk toch nog een vraag over. Ik weet niet, als u luistert naar zo'n schriftlezing vanmorgen, wat u dan meekrijgt van de tekst. Maar één probleem springt er nog wel uit. Want Petrus die zegt dan, afgezien van die vraag van die genezing, van dat reddend aanwezig zijn, nu misschien niet genezen in de zin van genezen van ziekte, maar dan toch wel heel maken, kijken naar een betere wereld op een bredere manier. Maar dan blijft er nog één ding over. Petrus zegt, er is niemand anders in wie wij behouden kunnen worden. Niemand anders. Jezus, zijn naam als enige naam onder de zon die redding biedt. Dan zouden we kunnen zeggen, nou ja, Jezus is in ieder geval uniek. Maar ja, uniek is eigenlijk ieder mens. Ieder mens is uniek, enig in zijn soort. Petrus suggereert eigenlijk dat Jezus exclusief is. De enige onder de zon. En dan beginnen we te aarzelen. Kunnen wij dat wel zeggen? Kunnen we dat wel belijden, nazeggen? We aarzelen. Want onze blik is wereldwijd en we zien zoveel andere geloven en geloofsovertuigingen. En er is ook best veel goeds en aantrekkelijks in. En denken we dan soms, komt het eigenlijk niet allemaal op hetzelfde neer? En dan zijn we kinderen van onze tijd, kinderen van wat dan heette verlichting, de manier van denken die opkwam aan het einde van de 18e eeuw. En is daar een mooie parabel van de schrijver Lessing in het boek Nathan der Wijze. En dan krijgt iemand de vraag voorgelegd, hoe zit dat nou? Met Jodendom, Christendom en Islam zijn ze eigenlijk niet hetzelfde. En dan laat Lessing het verhaal vertellen. Nou, er was dus een koning, die had een hele kostbare ring. En hij had er maar eentje van. En hij wilde die ring doorgeven aan zijn zoon. Maar hij kreeg 3 zoons. Hoe moest hij dat doen? Hij liet een exacte kopie, 2 exacte kopieën maken van die ene kostbare, schitterende ring. En zo gaf hij elke zoon toch een ring. En de ringen waren zo zeer gelijkend dat de echte niet van de namaak was te onderscheiden. En zo is dan de conclusie uit die kleine parabel. Eigenlijk zo is het ook met de 3 grote godsdiensten, Christendom, Jodendom en Islam. Ze lijken zoveel op elkaar. Ze zijn eigenlijk net als die ring. Elk door God gegeven, elk op zijn eigen wijze. Alleen, dat zou mijn vraag dan zijn, en daarmee een vraag die voor mijn gevoel ook die hele parabel weer openbreekt. Als ik kijk naar die 3, naar Jodendom, naar Christendom en Islam, dan zie ik verschillen. En dan zie ik in sommige opzichten zelfs heel grote verschillen. Met andere woorden, zo simpel is het niet. Daar komt nog iets bij. Wij zijn dan vaak heel terughoudend over het christendom geworden. Kritisch naar onszelf toe. Kijk eens wat het christelijk geloof, wat het christendom gebracht heeft. Niet veel goeds toch? Zoveel oorlog, slavernij, kapitalisme. Daar is de wereld in menig opzicht toch niet veel verder mee gekomen. Zwaar. Maar wil dat zeggen dat het christelijk geloof, ons geloof, mijn geloof in Jezus Christus, daarmee niet meer van waarde is? Wil dat daarmee zeggen dat het op voorhand is afgeschreven? Ik zou zeggen, ik wil blijven geloven. Ik wil blijven belijden wat in het apostolicum staat. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in de Heer die redt. En dan zegt iemand, en daar zit wel iets in, de claim is in the name. De claim is in the name. De Heer redt. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij redt. En dat wil niet zeggen dat een andere godsdienst niets waard is. dat er niets goeds in andere godsdiensten en andere geloven te vinden is. Maar daarvan wil ik overtuigd zijn, wil ik van overtuigd kunnen zijn, dat de Heer, dat Hij uiteindelijk redt. Hoe dat dan verder ook gaat in de geschiedenis van de volkeren, in de geschiedenis van de geloven, de Heer redt. De Vader van Jezus Christus redt. In zijn naam is redding te vinden. En die innerlijke overtuiging, die kan ons doen verankeren, die kan ons stevig doen staan, die kan ook angsten wegnemen. Het geeft te denken, een paar weken geleden, dat er dan staat, Nederland, in West-Europa, het hoogste percentage van mensen die angstig zijn voor de islam. Hoe zou dat nu komen? Ik denk dan, dat is innerlijke, diep innerlijke onzekerheid over het eigen geloof, over het eigen standpunt. Wees niet bang om te belijden dat Jezus, dat de Heer, redt. Tot slot, als Jezus nu vanmorgen bij ons te gast zou zijn, wat zou hij dan zeggen over dat grote en kleine nieuws van de afgelopen week? Ik moet u zeggen, ik zie dan eigenlijk een heel gewone mansgestalte voor me. Op zich niet bijzonder om te zien, maar wel met een, wat dan heet, krachtige uitstraling. Met woorden die iets doen. Woorden die aandacht, die respect afdwingen. Ik denk dat de eerste vraag die ons terug zou stellen is deze. Waar ben jij, waar bent u nu eigenlijk bang voor? Wat kan er nou eigenlijk gebeuren? Ja, maar. Ik kan gewond raken. Erger nog. Bevolkingsgroepen kunnen tegen elkaar opstaan. In mijn persoonlijk leven, ik kan een heleboel kwijtraken aan mensen van wie ik houd. Allemaal waar. Maar wat kan er nou eigenlijk gebeuren? Ik denk dat hij iets zou zeggen, zou suggereren vervolgens. Als je nou gelooft, als je nou vasthoudt aan je overtuiging, de overtuiging dat Gods liefde eens zal overwinnen. Als je daar nu aan vasthoudt, wat er ook gebeurt, zoals ook ik zelf, zoals ik Jezus het geloofd heb, zoals ik vertrouwd heb op mijn Vader ten einde toe. Dat is niet makkelijk. Dat vraagt moed. Dat vraagt vertrouwen. Pijn lijden. Ook. Kan gaan alles gebeuren. Maar waar ben je uiteindelijk bang voor? In al die twijfel. In al die aanvechting. Want na dat kruis van mij is er ook een derde dag gekomen. Een dag van opstanding. Een dag van bevrijd worden van alle angst. Zelfs de angst voor de dood. Ik maak mijn naam waar. Ik red. De Heer redt. Amen.